De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over mindfulness met Tim Schoenmakers. Tim is universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast lesgeven doet hij daar onderzoek naar hoe je mindfulness kunt gebruiken in psychotherapie. Binnen dit onderzoek richt hij zich voornamelijk op de relatie tussen lichaamsbewustzijn en emotieverwerking. Momenteel is hij ook bezig met de afronding van zijn opleiding in acceptance en commitment therapy. Tim, welkom in de studio.
Ja, dankjewel.
Ja, wij kennen elkaar natuurlijk als oud-collega's aan de klinische afdeling op de Universiteit van Amsterdam.
Ja.
En op een gegeven moment weet ik nog dat jij op sabbatical ging. Mm-hmm. En jij ging naar India. En toen werd ik me er pas van bewust dat jij iets deed met mindfulness en meditatie.
Oh, ja.
En daar doe je dus ook onderzoek naar. Maar hoe ben je daar eigenlijk zo mee in aanraking gekomen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, heel vroeg. Eerst in India. Dat was net na mijn studeren. En toen belandde ik op een of andere ashram. Vlakbij Bombay. En toen dacht ik wil wel eens weten wat dat meditatie is. Maar toen kreeg ik helemaal geen les in. Dus dat was weer snel bekeken.
Je belandde daar toevallig?
Nou, ik had er denk ik vaak van gehoord. Maar dit is bijna 20 jaar geleden, dus ik weet niet precies hoe dat ging.
Hoe oud was je toen?
Ja, 23, 24. Oh ja. Ja. En toen bleek het alleen maar yoga te zijn en dat kon mijn lichaam helemaal niet aan. Dus toen ben ik heel snel weggegaan. Ja, en ze gingen allemaal bidden en chanten naar allerlei goden en daar had ik helemaal niks mee. Dus ik dacht, moet die zo snel mogelijk wegwezen. En ik denk, ja, een jaar of 10 later is het pas echt een beetje begonnen voor mij persoonlijk, omdat ik een burn-out kreeg. En toen dacht ik, ja, ik pieker te veel, daar wil ik vanaf.
En, heel praktisch. Eigenlijk.
Gewoon, ja, had verder met weinig anders te maken, denk ik.
Ja, geen spirituele achtergrond.
Nee, totaal niet. En ik denk gewoon dat mijn psycholoog toen zei, misschien is het wel goed om mindfulness cursus te volgen. En daar begon het mee. Dus, en toen is het heel langzaam is het belangrijker geworden in mijn leven. Mm-hmm. En ben ik er uiteindelijk ook onderzoek naar gaan doen.
Dus je was niet in één keer om? Maar het is geleidelijk gegaan.
Het ging geleidelijk, maar ik denk dat ik wel meteen om was. In de zin van dat ik... het had me wel meteen te pakken toen ik ermee begon, zeg maar. Maar dat begint dan gewoon met een keer een mindfulness cursus. 8 weken cursus. En ik ben vanaf toen wel blijven hangen. Blijven mediteren elke dag. En gaandeweg werd het dieper en meer. Ging het meer betekenen, werd het centraler onderdeel van mijn leven. Ja.
Dus mindfulness heeft jou heel veel gebracht in je leven. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat er mensen zijn die er nogal wat sceptischer tegenover staan.
Ja.
Dus wat betekent het nou precies en wat houdt het in?
Ja. Nou, laten we met de betekenis beginnen. Want dat haalt meteen het zweverig er een beetje van af, denk ik. Is dat je bent je bewust dat je dingen meemaakt of zo. Zo kun je het heel simpel zeggen misschien. Dus je bent je bewust van dingen die zich afspelen binnen je. Dus je gevoelens en je gedachten. En je bent je dus ook bewust hoe je op dingen reageert. En dat bewustzijn, dat heeft dus best wel een focus. Dat zit ook in die mindfulness. Dus je focust je op iets specifieks wat er gebeurt. En dat doe je op een niet-oordelende manier.
Mm-hmm.
Of dat probeer je op een niet-oordelende manier te doen. Zo moet je het misschien zeggen.
Maar het is ook oké als je af en toe wel een oordeel erover hebt.
Het is ook oké. En het is ook interessant om je oordelen op te merken. En dat is zeker een onderdeel van mindfulness beoefening. Het oordeelloos iets is iets waar je misschien ook op oefent.
Ja, en ja, ik zit toch even te denken. Het blijft wel een beetje abstract. En ik denk dat er mensen zijn die nu aan het luisteren zijn, die dan denken, het is toch wel een beetje zweverig.
Oh ja, dus het is niet zweverig, want ik denk dat het meer down to earth is, om even een Engels term te blijven, dan wat dan ook. Want je gaat vooral zien wat je allemaal boven op dingen plakt met je gedachten. Dus je ziet iemand en je hebt meteen een oordeel over iemand bijvoorbeeld. Of je denkt meteen, en dat kan positief zijn, kan negatief zijn. Maar je hebt meteen al een hele inkleuring van hoe iemand is, zonder dat je daadwerkelijk iemand gesproken hebt of goed gekeken hebt of wat dan ook. Dus je gaat een beetje doorzien hoe je allemaal dingen ergens bovenop plakt.
Ja, en in hoekjes plaatst.
Ja, want je gaat zien dat die oordelen komen van je gedachten en die gedachten word je bewust van, zeg maar.
Mm-hmm.
En het is in het hier en nu en dat is natuurlijk wel een belangrijke toevoeging.
Dus je neemt eigenlijk wat meer afstand van je gedachten, van je gedachtenstromen, zodat je kan observeren wat die gedachten zijn.
Exact, ja.
En maar ook je neemt wat meer afstand, zodat je kan observeren wat er in je lichaam gebeurt.
Ja.
En wat er om je heen gebeurt.
Ja.
En dat is wat je bedoelt met dat down to earth. Dat is helemaal niet zweverig, want dat heeft eigenlijk niks te maken met met iets hogers.
Nee, maar, niet per se. In het begin zeker niet, nee.
En zou je het dan kunnen zien als een soort levensstijl?
Je kunt mindfulness zien, het wordt wel eens op verschillende manieren gebruikt. Dus soms wordt er met mindfulness gewoon mindfulness training bedoeld. Zeg maar de trainingen die je kunt volgen om het te ontwikkelen. Het kan ook.
Die heb jij gedaan, toch?
Die heb ik ook gedaan. Ja, ja, veel mensen zo'n 8 weken training. Ja. Voor veel mensen geeft het heel veel inzicht, omdat het juist heel veel over je eigen psychologie, zeg maar, leert. En je automatische patronen ga je een beetje doorzien. Dus dat is het. Het kan een staat zijn, zoals ik net zei, van oh ja, nu merk ik. Ik merk bijvoorbeeld nu op dat ik al een stuk ontspannender ben dan 5 minuten geleden. Mijn lichaam is wat rustiger. Ja. Dus dat is een soort, zou je kunnen zeggen, ik ben nu in een hoge staat van mindfulness. Of voor mijn doen, zeg maar. En je kunt ook zeggen dat het een soort van levenshouding is. Van ik zou graag vaak mindful willen zijn. Dat je van ik vind het fijn om op een mindfulle manier naar dingen te kijken of de wereld te bekijken.
Ja. Omdat je dan minder vaak en minder intens meegesleept wordt door gedachten die je niet per se dienen of die niet per se nuttig zijn. Is dat een beetje een samenvatting?
Ja, gedachten of emoties. Maar ook de keuze hebben om dat te doen. Want af en toe is het natuurlijk hartstikke fijn om je even te laten meeslepen. Betekent ook niet dat je het menselijke verliest of zo.
Nee.
Het betekent ook de positieve emoties omarmen. En die worden vaak ook steviger als je er wat bewust van wordt. En daar mag je ook helemaal in opgaan. Dus je kunt het ook gewoon af en toe inzetten op momenten dat je het moeilijker hebt bijvoorbeeld. Of dat je denkt van, oh ja, ik geniet nu te weinig, want er zit van alles in de weg om te genieten. Bij mij gebeurt dat als ik dans bijvoorbeeld. Dan gaat mijn hoofd helemaal met me aan de haal en dan geniet ik niet meer van dansen. Maar als ik me daar bewust van word, dan kan ik misschien de keuze maken om in mijn lijf te gaan zitten in plaats van in mijn hoofd.
Ja, precies. En zo kan je mindfulness als doel gebruiken.
Ja.
Om de beleving intenser te maken van, ja, dus de positieve beleving.
Ja, zeker.
En waar komt het vandaan, mindfulness? Want voor mijn gevoel was het er ineens best een aantal jaren geleden.
Ja.
En daarvoor, misschien meditatie.
Ja.
Gaan we het later nog over hebben, wat dan precies het verschil is.
Ja, er zijn een paar soort golven geweest, kun je misschien wel zeggen. Dus het is de laatste 10, 20 jaar is het ineens enorm toegenomen. Mensen die het doen, het onderzoek wat ernaar gedaan wordt. Het is in de jaren 70, zou je kunnen zeggen, naar het Westen gebracht. En de bekendste, een van de bekendste is Jon Kabat-Zinn. Dat is een van de bekendste. Die heeft de mindfulness-based stress reduction ontworpen. De MBSR-cursus, die wij allebei hebben gedaan dus.
Mm-hmm.
En hij heeft dat eind jaren 70 naar het Westen gebracht. Eigenlijk vanuit het Oosten, vanuit Azië. Vanuit boeddhisme. En hij heeft er een soort westerse draai aan gemaakt, waardoor de voor zover die er waren, zeg maar meer religieuze aspecten er allemaal van afgehaald en gekeken waar, hoe kunnen we er nou wat aan hebben. En hij begon dat te doen bij pijnpatiënten. Hoe kun je omgaan met fysieke pijn? Dat was vrij succesvol en je zag dan 20 jaar later dat ook steeds meer werd ingezet. En nu voor stress bijvoorbeeld of meer psychologische dingen.
Op veel meer vlakken blijkt het nu goed te werken.
Ja, op allerlei vlakken goed te werken. Niet altijd als alleenstaande therapievorm of training. Heel vaak ook als aanvullend. En er zijn allerlei therapievormen omheen bedacht die gebruik maken van...
Maar elementen van die cursus, ja.
Ja, elementen van mindfulness of ja.
Dus het is... We hebben globaal besproken wat mindfulness is. Hoe het zo overgewaaid is naar het Westen. En je hebt al kort besproken dat mindfulness een positief effect kan hebben. Mm-hmm. In ieder geval ook bij jouzelf, daar heb je opgemerkt. Wat zijn nou precies de positieve effecten van mindfulness? Ja. Waarom zouden we het moeten...
Waarom zouden we er aan beginnen?
Oefenen. Ja, waarom zouden we er aan beginnen? Ja.
Het wordt denk ik veel gebruikt voor mensen die stress ervaren. Daar is het eigenlijk een heel erg logische stap voor om het dan te gaan doen. Omdat mensen die veel stress ervaren of richting burn-out gaan of daaruit aan het komen zijn, dat die vaak ook niet meer helemaal in het hier en nu zijn. Dus die hebben veel gedachten die gaan over vroeger of over de toekomst. En mindfulness brengt je heel erg in het hier en nu.
Ja.
Al is het maar even die 10 minuten dat je gaat zitten om te mediteren. Dus stress is een van de dingen waar het goed...
Ja. Maar als ik nou even advocaat van de duivel wil spelen. Je wordt dan weggehaald van de gedachten die je hebt over je verleden. Misschien over piekeren over de toekomst. En het in het hier en nu. Maar ja, daar kan toch ook van alles spelen.
In het hier en nu?
Ja, in het hier en nu. Waardoor je stress hebt. Ja. Of gebeurt van alles. Wat is daar dan positief aan?
Nee, goeie vraag,
ik hoor mensen denken, ja, en?
Met het hier en nu bedoel ik niet zozeer wat er zich op dit moment in je leven afspeelt. Met hier en nu bedoel ik echt dit moment. Dus wat er gebeurt erop? En met dit moment bedoel ik deze minuut, deze seconde. Deze fractie
super
van een seconde.
Ingezoomd.
Wat is er nu aan het gebeuren?
Ja.
Wat is je ervaring op dit moment? En die ervaring kunnen gevoelens zijn, kunnen gedachten zijn. Kunnen ook gedachten over de toekomst zijn. Maar doordat je er wat afstand van kan nemen, ga je naar die gedachten kijken. En dan zit je dus in het nu, in het moment, naar die gedachten kijken. Bij wijze van spreken alsof je naar een film zit te kijken. Dus je bent je er bewust van dat je nu die gedachten hebt.
Ja.
En daarmee trekken die gedachten je niet meer helemaal mee.
Ja, je wordt er niet helemaal meer ingezogen.
Ja. Ja.
Je observeert ze en daardoor heb je een bepaalde mate van... Ja, controle wil ik niet zeggen, maar grip.
Ja,
je lacht als je dus
ja, ik moet lachen
woord.
omdat dat zo... Ja, omdat
ik zoek
dat
naar een ander woord, maar...
Psychologie, liever grip dan controle.
Help me dan.
Ja, nou, ja, ik vind grip wel een mooie. Het ding is, waarom ik een beetje om moet lachen is... omdat het mindfulness ook het loslaten van controle is.
Ja.
Want je controleert je gedachten niet meer. Je laat ze gaan zoals ze zijn. Maar je krijgt wel weer grip op het huidige moment. In de zin van dat je niet meer door laat leiden. Dus de automatische piloot. Dat is een term die in mindfulness wordt gebruikt. Voor hoe je zo automatisch op je gedachten reageert. En ook ineens automatisch gedrag vertoont. Dus als je heel boos wordt intern. Dat je dat meteen afreageert op iemand. Daar krijg je wat grip op. Dat je opmerkt van, hey, ik heb die gedachte. Hey, ik heb dat gevoel. Wat ga ik daarmee doen?
Ja, er zit meer ruimte tussen iets wat je denkt of iets wat je voelt. En je reactie daarop.
Ja, ja. Dus ik vind dat je best wel... Als ik een heel erg purist was, dan mag je dat soort woorden denk ik niet gebruiken. Maar ik denk dat het woord grip best wel aardig is. En zeker in het begin. Omdat het geeft je wel een beeld van wat je ermee kunt.
Oké, dus het vermindert de stress, om het even kort door de bocht te
Je krijgt
zeggen.
Dus ook wat, je kunt ook wat makkelijker je negatieve emoties reguleren, zoals ze noemen. Dus daarmee omgaan eigenlijk.
Ja, kan je een voorbeeld geven?
Stel dat je heel angstig bent en je gaat opmerken dat die angstige gedachten soort van automatisch getriggerd worden in bepaalde situaties. En je krijgt dat door en je wordt je in die situatie bewust van die gedachten. En je merkt bijvoorbeeld op, dat zijn patronen die ik altijd al heb in dit soort situaties. Maar eigenlijk in deze situatie is er niks heel erg gevaarlijks aan de hand. Ja, dan kun je het patroon doorbreken dat je wegrent van de situatie bijvoorbeeld. Die therapievorm die ik geef, ACT-therapie, daar zit bijvoorbeeld heel duidelijk in van op het moment dat je angstig bent, dan zit er ergens iets waardevols in de knel. Dus bijvoorbeeld als jij iemand heel erg leuk vindt en je wil erop afstappen om te kijken of die persoon jou ook leuk vindt, dan is dat super spannend. En dan doe je het misschien niet omdat je het heel erg spannend vindt. Dus het waardevolle is op dat moment is dat je contact wil maken met iemand die je ontzettend leuk vindt. En daarbij komt de grote angst. Want ja, je kunt dat ook meteen verknallen of het gaat niet goed. Dus het is eigenlijk ook wel interessant om op te merken op het moment dat je angstig wordt. Want wat is er nou dat ik eigenlijk zou willen doen? Dat belangrijker is dan die angst eigenlijk.
En wat zeggen ze dan in de ACT?
Nou, dan
dus
zeg,
de Accepted nou, Commitment geval, Therapy?
Nou, het kan zijn dat je door die spanning om op zo iemand af te stappen, dat jouw hoofd allemaal dingen tegen gaat vertellen.
Oh ja, ja.
Bijvoorbeeld, nee, maar ik vind haar toch niet zo heel erg leuk. Of ja, maar hij vindt die andere mensen allemaal veel interessanter dan dat hij mij vindt. Dus je hoofd gaat dan misschien met allerlei excuses komen. Eigenlijk valse redenen om niet naar die persoon toe te stappen.
Dat is eigenlijk voor heel veel mensen heel herkenbaar.
Ja. En als op het moment dat jij kunt gaan herkennen van, oh, daar gaat mijn hoofd weer. Want het gebeurt elke keer als ik iemand leuks tegenkom. Dan ga je misschien herkennen van, oh, dat zijn een soort van stemmetjes in mijn hoofd. En ja, dat is gewoon altijd, dat heb ik blijkbaar zo aangeleerd.
Ja, een soort raadgevers die het wel goed met me voor hebben, maar op dit moment niet echt helpen om op deze persoon af te stappen. Ja. En dan dus kun je dat herkent.
Ja, dat je dat herkent en dan kun je misschien zeggen van, nou, dankjewel, jullie willen me blijkbaar beschermen tegen iets of zo.
Afwijzing?
Tegen afwijzing waarschijnlijk.
Dat is ook heel pijnlijk. Waardevol. Ja. Dat kan pijnlijk zijn, tenminste. Zeg maar net hoe je het ervaart.
Maar dan probeer dan te zeggen, nou, dankjewel. Maar ik vind het veel te belangrijk om toch dat contact aan te gaan.
Mooi voorbeeld.
Ja.
Dus die ruimte creëer je om wat beter te volgen eigenlijk wat belangrijk voor je is. En eigenlijk meer je doelen achterna te gaan.
Ja, en dat vind ik wel weer een mooie manier hoe je dit zegt. Want dat sluit heel erg aan op die grip die je hebt. Dus je creëert ruimte om een andere keuze te maken.
Ja. En dit lijkt op korte termijn dus wel een belangrijk effect. Zijn er nog andere effecten, maar en ook op lange termijn? Wat zie je als onderzoeker?
Ik denk als je één keer zo'n cursus hebt gedaan, en dat merk ik dan ook wel om me heen, want in het onderzoek doen we je helaas nooit zo heel lange termijn onderzoek. Het meeste houdt het bij een jaar wel op en vaker korter. Maar je merkt wel dat mensen op een gegeven moment een soort van iets, ja, dat het iets in hun hoofd heeft geplant. En dat ze weten van, oh ja, ik kan ook mindful proberen te reageren in deze situatie. Ook al hebben ze 3 jaar geleden eens een cursus gedaan.
Mm-hmm. Het lijkt op langer termijn ook meer veerkracht te geven.
Dat denk ik wel, ja. En dan helpt het waarschijnlijk wel dat je af en toe door blijft trainen. Of je er bewust van blijft dat je die skills hebt ontwikkeld. Of dat, dat je ergens nog zo'n toolbox hebt liggen.
Die vraag kreeg ik ook van, is het dan wel belangrijk om, nou, dit is maar een voorbeeld, maar op dagelijkse basis te mediteren bijvoorbeeld. Of is het ook iets wat je kan doen alleen op momenten dat je het nodig hebt?
Beide. Kijk, voor sommige mensen is het gewoon niet weggelegd om dat dagelijks te gaan doen. Of weggelegd, nee, dat klinkt al fout. Het is denk ik wel ergens al een soort van keuze of je het doet of niet. Maar sommige mensen willen dat gewoon niet en dat is prima. En dan kun je zeggen van, nou, ik heb een vriend, bijvoorbeeld een goede vriend, die mediteert echt niet dagelijks. Ik denk dat hij zelden mediteert. Maar als hij gestrest is, dan gaat hij 1 keer per week even 20 minuten op zijn bed zitten en doet hij meditatie zoals hij ooit heeft geleerd. En dat helpt hem dan enorm. Dus by all means, zeg maar.
Ja, dat kan zeker helpen. Ja, maar ik proef hier ook uit dat je zegt dat op dagelijkse basis mediteren of in ieder geval iets doen met mindfulness, dat beter werkt.
Ja.
Waarom is dat?
Nou, in de mindfulness wordt ook wel gesproken over de aandachtsspier. Dat is, dus met mindfulness train je aandacht eigenlijk. Je traint focus en je traint ook in het hier en nu je aandacht te hebben. En een spier moet getraind worden. Als je 3 weken je biceps niet meer getraind hebt, dan heb je een dun armpje, zeg maar. En dat betekent niet dat die arm niks meer doet. Maar je kan niet meer zulke zware dingen optillen. En ik denk dat met mindfulness hetzelfde geldt. Je hebt dat ooit wel geleerd. En als je niet blijft trainen, dan blijf je dat altijd wel ergens bewaren. Maar als je het dagelijks traint, dan kun je gewoon tegen hardere stoten. Dan kun je het makkelijker inzetten. Dan ben je ook sneller, wat ik net zei, van bij mij is het heel snel getriggerd. Maar dat komt omdat ik dagelijks mediteer. Zeg maar die mindfulness staat,
ja.
Die staat heel snel aan.
Ja, je hebt een hele dikke mindfulness spier.
Ja.
Ja. Ja, vat je gewoon even samen.
Wat die spier dan mag zijn, hè? Maar dat denk ik.
Je hebt veel geflext.
Ja, precies. Ja,
ja, wat vond ik wel, ik vind dat wel een mooie metafoor. Want je hoort mensen ook vaak zeggen, als ze gaan mediteren, wat natuurlijk een vorm van mindfulness is.
Ja.
Ik heb gemediteerd, maar het lukte niet om te ontspannen.
Oh ja.
Het lukte me niet om mijn hoofd leeg te maken. En wat ik dan altijd zeg is, het lukt mij ook niet om te ontspannen. Het lukt mij ook niet om mijn hoofd leeg te maken. Maar dat is het hele idee. Dat elke keer wanneer er weer zo'n gedachtenstroom komt, of er komt weer een gedachte, en je merkt het op, en je kan weer teruggaan naar je ademhaling, of waar je ook op aan het concentreren was, is dat een soort push-up voor je brein. Eigenlijk een push-up voor die aandachtspier, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En daar word je juist weer sterker van.
Ja. Je zou zelf kunnen zeggen dat beginners die heel veel moeite hebben nog met hun aandacht te focussen, dat die veel meer leren dan iemand die langer bezig is. Want die zijn de hele tijd, moeten ze opnieuw die flex maken.
Precies. Ja. Dus die spier is misschien nog niet zo groot, maar in het begin boek je ook de meeste vooruitgang.
Dat denk ik wel.
Je moet wel doorzetten, want in de sportschool kun je ook niet 3 keer flexen en je hebt een bicep. Helaas.
Nee. En wat natuurlijk wel zo is, ik snap wel waar het vandaan komt. Want ik zie het inderdaad als een soort van misverstand, van ik zou het niet kunnen of ik krijg mijn gedachten niet leeg. Het is natuurlijk, als je in het begin gaat zitten, en het overkomt mij ook nog, dat je gaat zitten en dan heb je een wekkertje gezet, want je wil 10 minuten mediteren. En dan staat je wekker 10 minuten later. En dat je na 8 minuten, of op het moment dat de wekker gaat, ineens denkt van, oh, zijn die 10 minuten al voorbij?
En dan was je dan weggevoerd in je eigen gedachten.
Ja, dan was je helemaal verdwenen in een van een verhaal. Ja. Ben je helemaal niet aan het mediteren geweest.
Nee.
Dan zit je gewoon te dagdromen of zo. Ja, dat gebeurt.
Dat heb ik had ik laatst nog met een bergmeditatie. Het was een geleide meditatie en het woord berg werd genoemd. En ik ging dagdromen over wintersporten en de bel ging. Heb je wel eens de trein de verkeerde kant opgenomen per ongeluk of de metro?
Wel naar de verkeerde stad of zo.
Ja.
Doe je echt de verkeerde kant?
Ja, of de verkeerde kant of de verkeerde stad. Nou, dat gevoel heb ik dan altijd. Shit, ik ben per ongeluk in de verkeerde trein gestapt.
Ja.
En ik ben helemaal niet waar ik wilde aankomen.
Ja. En nu weer 10 minuten van mijn leven vergooid. En ik had moeten trainen. En dat was zo belangrijk, want ik wil zo mindful worden. Ja, dan is het een kwestie van volharding. Want die 10 minuten die je op een gegeven moment verdwenen bent, die worden dan 8 minuten en daarna worden ze 5 minuten. En op een gegeven moment ga je steeds sneller terugkomen naar het hier en nu. Heb je steeds sneller door van, oh, ik ben weer door mijn gedachten meegevoerd. En dat is precies de oefening. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen ook. En daar kun je dan ook niet goed of slecht in zijn. Dat is ook zo'n misverstand. Ik kan het niet. Ja, daar gaat het niet om. Het is gewoon, je doet het of je doet het niet. En ook al moet je 20 keer je gedachten per minuut weer terugroepen naar het hier en nu, ben je 1000 keer afgeleid. Elke keer als je terugroept, als je opmerkt van, hey, ik ben weer afgeleid, dat is waar het om gaat. Dan ben je aan het trainen.
Ja, het opmerken. Ja,
het opmerken.
En het op een liefdevolle, maar kordate manier teruggaan naar die concentratie.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het om draait.
Ja.
En, we zijn natuurlijk ook zo gewend om ergens naar te streven, om iets te bereiken, om iets goed te doen.
Ja.
En ik merk ook dat dat nog steeds bij mij wel eens terugkomt, dat ik het ook goed wil doen. Of dan denk ik, het was een goed gelukte meditatiesessie of niet. Dat ik later denk, dat maakt niks uit. Ik zat daar en wat kwam, dat kwam.
Ja.
Maar dat is wel even een omschakeling. Ook dat moet je weer trainen. Dat niet veroordelende en dat niet strevende aspect van mindfulness.
En heel goed wat je zegt, inderdaad het vriendelijke. En dat vond ik zelf toen ik die cursus volgde, 8 weken lang, dat mijn lerares zei, breng je aandacht vriendelijk terug naar het hier en nu of zo.
Dat zat je
vriendelijk, al. Vriendelijk. Nee, maar ook dat ik geen idee had wat dat betekende. Vriendelijk zijn naar je gedachten of zo. Of, ik had geen idee. Nee.
Maar hoe was jij dan naar je gedachten?
Ook niet boos of zo. Ja, vrij neutraal, denk ik. Wat ook prima is, overigens. Ja. Maar het vriendelijke helpt wel. En het leuke is dat sommige boeddhisten die zeggen... doe een kleine glimlach op je gezicht. Mm. Trek je lip een beetje omhoog als je zit te mediteren. En dat helpt enorm. Ja, dan moet je maar eens proberen als je weer in een moeilijke meditatie zit.
Ja.
Om dat te doen, want het helpt gewoon om dan ietsje lichter tegen de oefening aan te kijken.
Ja.
Wat lichter aan te kijken tegen al die gedachten die je hebt.
Mm-hmm.
Dus je neemt ze meteen al niet meer zo serieus.
En het is al vervelend genoeg voor jezelf dat je de hele tijd in een soort filmpjes terechtkomt waar je niet per se in terecht wil komen of die keer gedachtes komt. Dus dan is het ook wel heel fijn als je een soort houding, een vriendelijke houding naar jezelf kunt hebben.
Ja.
Om jezelf op te vangen, om naar dat filmpje te kijken als het ware. In plaats van jezelf nog eens af te straffen voor het feit dat je naar dat vervelende filmpje moet kijken. Of die vervelende gedachtes hebt.
Ja, en hoe ik het altijd uitleg, en dat komt denk ik ook door mijn eigen... omdat ik die vriendelijkheid zelf nooit begreep. Dus voor die mensen die dat niet begrijpen. Hoe zou je een vriend benaderen die last heeft van diezelfde gedachten waar jij last van hebt?
Ja.
Of die van die gevoelens? Hoe zou je die vriend benaderen? Die vriendelijkheid, die kwaliteit van aandacht of wat dan ook... dat neem je mee dan naar jezelf toe. En dat is dan, of zelfcompassie wordt dat genoemd. Maar dat is iets, een aspect in die mindfulness wat je mee kunt nemen. Ja.
Vind ik wel een goeie, want vaak kan je vanuit het perspectief van een ander toch heel anders naar jezelf kijken dan wanneer je dat vanuit jezelf naar jezelf probeert.
Ja, ja.
En welke vormen van mindfulness zijn er nou eigenlijk? Een hele bekende voor veel mensen, denk ik, is meditatie.
Ja.
Of je er nou zelf mee bekend bent of niet.
Mm-hmm.
Zou je kunnen beginnen om uit te leggen wat dat nou precies inhoudt en hoe dat werkt?
Ja, er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie. Wat we bij mindfulness meditatie meestal doen is dat we een bepaald object nemen voor onze focus. Dus waar ga je je aandacht op richten? En de hele bekende is en de meest basale is dat je je aandacht focust op je ademhaling. En elke keer als je wordt afgeleid door je gedachten, dan breng je weer rustig je aandacht terug naar je ademhaling. Dus daarmee train je onder andere het focus van je aandacht en concentratie. Dus dat is een hele bekende vorm. En dan zijn er nog heel veel andere vormen die altijd gaan over een manier van je aandacht richten op een bepaald object. Dat kan ook op een kaars zijn, bijvoorbeeld. Dat je in het licht van de kaars gaat kijken.
Ja. En heeft dat hetzelfde effect?
Als
concentreren op je adem, concentreren op een kaars?
Ja, nou in zekere zin wel. Wat je er minder mee traint is je lichaamsbewustzijn. Omdat je als je op jezelf focust, dan leer je wat er zich allemaal van binnen bij jou afspeelt. Als je naar een kaars kijkt, dan heb je waarschijnlijk wel dat je de hele tijd wordt afgeleid door je gedachten. Dus je traint wel om die focus terug te brengen de hele tijd naar waar je mee bezig bent. Dus je traint je concentratie en je wordt je waarschijnlijk ook wat bewust van wat voor type gedachten je allemaal hebt.
Ja. Dus in die zin werkt het wel, maar je mist daardoor het aspect van...
van het interne. Dat zit er iets minder in.
In je lijf allemaal
gebeurt. Ja, ja.
En dat klinkt alsof dat toch ook een belangrijk aspect is. Dat bewustzijn van je eigen lichaam, wat er in jezelf gebeurt. Hoe komt dat?
Nou, je lichaam vertelt je heel veel. Je lichaam draagt heel veel informatie met zich mee. En sommige mensen die heel erg in hun hoofd leven... En dat was ik zelf ooit ook. Die luisteren vooral naar hun gedachten.
Mm-hmm. Vooral als je wat analytischer bent.
Ja, daar worden we heel erg op getraind.
Ja. Ja.
En je lichaam geeft ook aan hoe je je voelt, om maar iets te noemen. Dus je lichaam kan je ook aangeven van... hey, dit is in de haak of dit is niet in de haak. Of kan je eerder signaal geven over bijvoorbeeld dat je stress ervaart... of dat je angstiger wordt... Of dat je, of het kan je wat meer in contact brengen met je intuïtie. Vaak ook door een lichamelijk gevoel wordt ingegeven.
Misschien zelfs boosheid, dat iemand over je grens gaat.
Ja, ja.
Dat voel je in je lichaam, maar je was je er nog niet van bewust dat dat gebeurde.
En dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat als je heel erg in je hoofd leeft... dat je dat deels ook hebt aangeleerd om juist gevoelens die je niet wil hebben... zoals boosheid, om die een beetje weg te kunnen drukken.
Ja.
Dat je die onprettig vindt.
Mm-hmm.
Dus dat betekent eigenlijk dat zodra die boosheid in je hoofd zit... en je zit helemaal niet in je lichaam... dat die boosheid waarschijnlijk al lang aanwezig was. Dus hoe meer je bewust wordt van ook je lichaam... en je emoties opmerken in je lichaam... hoe makkelijker je ook al eerder kunt ingrijpen. Van, hey, iemand gaat de grens over. ga ik dan nu al iets mee doen of niet?
Ja.
Of laat ik het zo lang oplopen totdat ik uit mijn voegen barst, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dus ja. In die zin is het goed om al eerder die signalen in je lichaam op te merken. Omdat we zo'n soort, ja, ik noem het wel vaker in de afleveringen van de podcast, een soort floating head zijn.
Ja.
We de hele tijd aan het analyseren zijn. En bijna geen gevoel meer hebben voor wat er in ons lichaam afspeelt.
En misschien is de positieve kant ook even goed te benadrukken. Als je je lichaam beter voelt, dan geniet je zoveel meer van fijne dingen. Dat lichaam, dat geeft jou dat fijne gevoel. Gevoelens van blijdschap of liefde. Die zitten allemaal ook in je lichaam. Die zitten niet alleen maar in je hoofd, zeg maar.
Nee,
sterker nog,
zitten juist in je lichaam.
Juist in je lichaam. Ja. En je hoofd maakt daar wat van.
En bij meditatie, de klassieke meditatie, dus bij wijze van spreken in kleermaker zitten of op een kussentje zitten. Mm-hmm. En je voor langere tijd focussen op je ademhaling.
Ja.
Is dan één vorm.
Mm-hmm.
Bodyscan is toch ook wel een vorm die...
Ja, dus daarmee train je eigenlijk dat lichaamsbewustzijn wat meer. Dat je even naar je bovenlichaam toe gaat en voelt wat er gebeurt. In een bodyscan doe je dat eigenlijk met je hele lichaam.
Mm-hmm.
Dus je gaat stap voor stap van boven naar beneden. En van beneden naar boven loop je alle delen van je lichaam langs. Om eens te voelen wat je daar tegenkomt.
Dus dit zijn de wat meer bekendere vormen van mindfulness. Meditatie, bodyscan. Yoga valt er ook onder, toch?
Ja, yoga is een vorm die je ook op een mindvolle manier kunt beleven. En ik denk veel yogascholen doen dat ook op die manier. Soms heb je power yoga op een sportschool. Daar heb ik een beetje mijn twijfels bij in hoeverre dat dan nog echt de yoga is die je ook mindful beleeft.
Vertel.
Nou, omdat het dan al snel toch wordt rekken en strekken. En,
Wie kan het? Wie is het lenigst?
Misschien ook nog. Ja, dus er zitten heel
wie
veel...
Wie is het meest verlicht?
Ja. En dat zal echt per docent verschillen.
Ja, tuurlijk.
Wat dan ook. Maar je kunt yoga zo inzetten dat het heel erg gaat over je heel goed in contact komen met je lichaam. Opmerken wat het is. Omgaan met moeilijke gevoelens in je lichaam. Want je komt ook vaak in poses waarin het hartstikke moeilijk is.
Ja, dus
en hoe ga je er dan
werken
mee
om dat toe te laten ook.
Ja,
en dat te doorstaan.
Precies. En je hebt echt yoga docenten die daar heel goed in zijn om je in contact te brengen met je lichaam. En je ook tips te geven over hoe je dat kunt toelaten en daarmee om kunt gaan. En daar zeg maar op een beetje neutrale manier naar te kijken van wat er zich afspeelt in je lichaam. En yin-yoga werkt daar heel goed voor, omdat je lang in één houding zit. Dus je hebt ook ruim de tijd om in die 3 tot 5 minuten of zo te trainen. Je mindfulness te trainen eigenlijk, als je daar aanwijzingen voor krijgt. Waar trouwens dat lichaamsbewustzijn ook nog van pas kan komen, is in emotieverwerking. Dus het verwerken van emoties die een beetje vast zijn komen zitten in je lichaam en geest, zo gezegd.
Ja,
En
bedoel je, wat voor emoties bedoel je dan?
Ja, dus dat raakt ook een beetje aan het onderzoek wat ik doe. Wat je ook in het begin even noemde, de emotieverwerking. Waar ik bijvoorbeeld naar heb gekeken is rouwverwerking. Dus mensen die moeite hebben met een verlies eroverheen te komen. En heb ik naar rouw gekeken in zoverre van dat mensen iemand zijn verloren die is overleden. Maar het kan ook gaan over een partner die je verliest. En wat je gewoon niet goed verwerkt krijgt. En sommige mensen houden daar gewoon, wat we dan vaak vinden, te lang last van. Ik bedoel, het kan jaren duren om iets te verwerken. En soms verwerk je iets niet volledig. Maar sommige mensen hebben er dusdanig veel last van dat ze gewoon slecht functioneren, zoals dat in de psychologie noemen. Hè?
Dus, dan zit je er echt in vast.
Ja, dat vastgelopen rouw of wat dan ook. En daardoor misschien moeilijk nieuwe relaties aangaan of daar te veel in je hoofd mee bezig zijn. Of heel snel er veel te snel weer aan moet denken de hele tijd door. Dat je snel getriggerd wordt door dingen en daardoor heel erg emotioneel weer gaat voelen. Dus dat het je echt goed in de weg zit. En ik kijk in mijn onderzoek onder andere naar of je het lichaamsbewustzijn, dus je bewustzijn van wat zich in je lichaam afspeelt, of je dat in een therapeutische setting kunt gebruiken om die rouw te verwerken. Dus om daar later weer wat beter mee te kunnen omgaan. En het is misschien wel aardig om even te noemen hoe ik dat doe. Want
ik ben wel benieuwd hoe je dat doet.
Ja, en in onderzoek wat we vaak doen is dat we iets heel erg klein maken. En dat heb ik hier eigenlijk ook gedaan. Dus ik heb niet een volledige behandeling getest. Maar vooral gekeken van kunnen we in een paar sessies mensen zich meer bewust laten maken van wat ze voelen. Als ze denken aan het verlies wat ze hebben geleden. En met een soort van geleide meditatie neem ik mensen dan mee in de dingen die ze voelen in het lichaam. Om die gevoelens zoveel mogelijk toe te laten.
Ja.
Dus ik laat ze bijvoorbeeld even denken aan een pijnlijk moment, wat vaak nog in hun gedachten speelt. Dus bijvoorbeeld de laatste keer dat ze iemand zagen. En dan vragen ze dat beeld op te roepen en zich dat voor te stellen. En vaak komen dan al heel snel sterke emoties naar boven. En dan zeg ik, nou laat die gedachten maar voor wat ze zijn of die herinnering. Maar ga eens even in je lichaam kijken of je dat gevoel ergens op kunt merken. En dan stap voor stap neem ik mensen mee. Of geef ik allerlei kleine hints eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarmee ze dat gevoel op een mindvolle manier kunnen bekijken. Dus op het moment dat ze daar een beetje afstand van kunnen nemen. Tegen zichzelf zeggen dat het oké is, bijvoorbeeld. Dan is het makkelijker om dat gevoel gewoon toe te laten. En dan langzaam gaat dat gevoel misschien weer een beetje stromen. Waar ze dat al heel snel proberen te vermijden juist. Om naar dat gevoel toe te gaan. Is dit een manier om ze daar eigenlijk op een vrij prettige of zeker niet heel onprettige manier om ze daar even mee doorheen te nemen, door dat gevoel. En ik heb een eerste klein onderzoekje gedaan. Dat is nog niet, dat moet nog beter getest worden, maar daar zien we eigenlijk al best wel stevige effecten. Dat mensen daar, dat die bij de 12 mensen die we getest hebben, dat hun rouwproblematiek, zoals ze dat dan noemen, dat flink afneemt. En dat ze beter met het verlies om kunnen gaan.
Hoe verklaar je dat? Dat dat zo'n effect heeft? Dat, je richten op de emoties die je dan voelt in je lichaam.
Ja.
In plaats van ze op de beelden, op de herinneringen, op de flarden van gesprekken.
Ja, de verklaring dat is ook nog een beetje gissen. Ik denk dat het iets te maken heeft met dat we zo erg bezig zijn vaak in ons hoofd om dingen te proberen op te lossen. Dat we eigenlijk vergeten dat we een lichaam hebben wat ook mee moet. Waar al die gevoelens zich uiten.
Ja.
Dus het lijkt een beetje alsof je die gevoelens even de ruimte geeft. Om te doorleven, te doorvoelen.
Wat dieren over het algemeen veel beter kunnen. Wij zijn dat een beetje verleerd als mens. Gewoon onze aandacht op ons lichaam richten wanneer we iets te verwerken.
Ja, bij dieren gaat het eigenlijk gewoon heel erg intuïtief. Maar omdat wij... Dus een mooi voorbeeld is een gazelle door de woestijn die weg aan het rennen is van een leeuw. En op een gegeven moment net weet ontsnappen. En die gaat zich dan helemaal uitschudden. Die gaat helemaal staan te shaken, die gazelle. En dat doet hij automatisch. En daarmee gooit hij de spanning uit zijn lijf.
Ja.
En daarna gaat hij weer vrolijk verder, bij wijze van spreken. Is de angst verdwenen.
Soms hebben we dat ook als mensen, dat je inderdaad trilt nadat je iets hebt meegemaakt.
Ja,
maar
dus laat dat vooral
niet
doen, zou ik zeggen.
Ja. Maar jij vertelde toch dat jij had ook iets meegemaakt. Was je nou bijna van een klif gevallen?
Ja. Dat was in Vietnam. En op een motorrit die veel te moeilijk voor mij was. Want ik had nog maar net mijn motorrijbewijs.
En
moest een heel stel glibberig hellinkje af. En dat hellinkje, dat was maar zo breed als de motor. Dus ik kon er niet naast lopen. Ik moest erop. En ik moest gewoon naar beneden. En het was heel stil. En rechts naast mij was een klif. En links naast mij was een hoge wand. En toen werd mij door de mensen met wie we waren... en ik reed helemaal achterin, die riepen van onder... een beetje de technische instructies door... hoe je zo'n berg afrolt.
Ja.
Ik had dat nog nooit gedaan. Dus uiteindelijk kwam ik gelukkig heel uit beneden. En toen stapte ik af... En toen herinner ik mij die gazelle.
Wat goed.
Dus ik dacht, ik ga eens even voelen wat er nu is. Want ik was natuurlijk enorm geschrokken.
Ja.
En ik voelde dat mijn lichaam inderdaad die trillingen had. Die neiging had inderdaad. En ik dacht, oké, ik ga dat even gewoon toelaten.
Ja, maar normaal gesproken ga je dat blokken.
Ja, normaal loop je daarvan weg.
Ja.
Ja. En het hielp. Ik heb daar even, weet ik veel, een minuutje staan shaken of zo. En even staan springen.
Al die Vietnamese kijken.
Ja.
Deze westerling.
Ja, die vonden ze waarschijnlijk al hilarisch van begin af aan. Maar en toen was de spanning weg.
Ja.
En toen heb ik er ook niet naar over gedroomd of zo, weet je wel. En dat is allemaal natuurlijk een persoonlijke anekdote. Maar dus in de wetenschap zeggen we dan, dan moet je uittesten, dat soort dingen.
Ja.
Maar ergens is dat natuurlijk het soort van het natuurlijke proces... wat jouw biologie wil doen, mm-hmm, om dat gewoon toe te staan. Ja. Dan ook voor geen kwaad, denk ik.
En wat je misschien, ja, dat het moet nog onderzocht worden, maar mogelijk hebt onderdrukt in de tijd ervoor, om weer, ja, terug te komen naar, ja, de effecten, ja, van je onderzoek.
En dit zijn ook wel dingen waar een beetje een disclaimer bij moet van: pas op het moment dat jij te maken hebt met zeer traumatische ervaringen of echt zeer angstig bent, doe dit soort dingen niet zelf.
Nee.
Dus je moet wel stevig in je schoenen staan om dit te kunnen doen en weten wat je doet.
En onder begeleiding natuurlijk, ja, van een therapeut.
Ja, dus ga het niet zomaar allemaal doen. Maar meer, het was meer een illustratie van, ja, hoe jouw lichaam ook een proces doormaakt. En hoe je daar als mens, omdat wij kunnen denken, allerlei ideeën over hebben en, ja, ontwikkeld hebben, waardoor we dat allemaal niet meer toelaten.
Ja.
En dieren hebben dat dan gelukkig voor hun niet.
Nee.
Ja.
En ik vertelde je eerder al dat ik soms ook al een beetje de kriebels kan krijgen van hoe serieus er wordt omgegaan met meditatie en yoga en mindfulness in zijn algemeen. In zijn algemeenheid. En toen was ik in Portugal en daar heb ik een yoga sessie meegemaakt bij een Britse yoga teacher.
Yeah.
En die had zoveel humor en die bracht alles met zoveel luchtigheid en speelsheid.
Yeah.
En we gingen met z'n allen chanten en hij maakte zijn eigen chanting belachelijk. En met een rasperige stem ging hij chanten.
Ja.
En hij was echt een voorbeeld voor ons. Daardoor, ja, durfde iedereen uit zijn ongemakkelijkheid te komen en mee te chanten. Een soort zingen.
Zingen,
is dat,
ja.
Een soort herhalende vorm. En het was zo'n verfrissende yoga-sessie.
Ja.
En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk ook wel een onderdeel van mindfulness. En dat is playfulness.
Ja, ja, ik denk als... En ik betrap me daar zelf ook wel eens op, hoor. Als je het weer te serieus gaat nemen, dan is het eigenlijk meteen weer geen mindfulness. Want dan gaat het heel erg over dat iets weer moet op een bepaalde manier.
Ja.
En dan is het heel fijn als je iemand hebt die daar wat luchtiger mee omgaat en er een beetje mee kan lachen.
Ja, die model staat voor die speelsheid, ja, en luchtigheid.
Ja, dat is natuurlijk de beste docent misschien die dat belichaamt. En die playfulness, dat is een hele mooie aanvulling, denk ik, om die luchtigheid erin te houden. Dus playfulness als in spelende wijs met dingen bezig zijn. En yoga leent zich daar natuurlijk heel goed voor om af en toe wat spelse dingetjes te doen. Ja, of
je
dat
zou het niet zeggen, maar dat is wel zo.
Ja, ik heb wel eens in een retreat gezeten en toen waren we ook aan het chanten. Dus dat zijn vaak een beetje, soort wat Sanskriet of Pali teksten, zeg maar, hele oude Oosterse teksten die je dan gebruikt. En dan het leuke is dat vaak, in het begin dacht ik wel eens van, oei, ben ik allemaal met goden bezig en zo. En dan, maar het leuke is dat vaak, zeker als je in India bent, dat heel vrolijk wordt en heel luidruchtig wordt.
Ja, en
dat
verbindend. Heel erg,
ja, want je doet het in een groep. En bij één retreat waar ik was, ging ze op een gegeven moment row, row, row your boat, gently down the stream zingen. Als een van die chants.
Yeah.
En die qua tekst is die heel mooi, want het gaat over de flow van het leven. Maar dat was ook heel grappig. Dus iedereen vond het ook super leuk dat we ineens dat gingen zingen met z'n allen. Dus En met yoga kun je bijvoorbeeld partner yoga doen. Dat je met z'n tweeën yoga doet. Dat je elkaar bijvoorbeeld met je rug tegen elkaar en dan omhoog moet zien te komen. Dat soort dingen. Dat is allemaal heel luchtig en heel speels.
En daar is lachen ook gewoon een onderdeel van.
Ja, heerlijk. Heerlijk.
En hoe kan je dan playfulness, en dan gaan we al een beetje toe naar hoe je het kan toepassen, maar hoe kan je playfulness dan wat meer toepassen in je dagelijks leven?
Ik denk door op zoek te gaan naar waar jij blij van wordt. En dat ook te gaan doen. Dus ik denk dat ik zelf de fout heb gemaakt ooit, of fout. Waar ik mindfulness heel erg gebruikte voor het negatieve in mijn leven, om daarmee om te kunnen gaan.
Mm-hmm.
En daarmee te vergeten dat je dat aspect kunt doen, maar dat je daarnaast ook vooral dingen moet opzoeken waar je blij van wordt en die belangrijk voor je zijn. En dus ik zou vooral op zoek gaan naar waar word je blij van, waar word je gelukkig van, en dat gaan doen. En ik denk dat daar die playfulness ook komt. Dus als je van dansen houdt, ga dansen.
Ja.
Als je van acteren houdt, ga toneel spelen, weet je?
Ja.
En die playfulness is ook wel een aardige ingang. Want het is ook een beetje, gaat ook een beetje over spelende wijs leren.
Mm-hmm.
Het is ook een manier als je op een spelende wijs ga dansen bijvoorbeeld, betrekt weer even op mezelf. Daar had ik altijd heel veel moeite mee om dat in het openbaar te doen.
Ja.
En ik heb dat op een gegeven moment ook moeten leren om dat eigenlijk spelende wijs te doen. En dan wordt het, dan verleg je ook je grenzen. Dan is het ook bijna een soort exposure, weet je wel. Dat je angsten overwint door het maar gewoon te gaan doen. En daar wel de humor van in te blijven zien.
Te zien waar je uitkomt.
Ja. Ja.
Dat het meer gaat om de weg.
Ja.
En eigenlijk dat het je innerlijke kind wat meer naar boven te laten komen.
Ja.
Dus dat was een keer een oefening die ik heb gedaan. En dan moest je dansen als je 5 jaar oude zelf. Als je 5 jaar oude kindje.
Leuk. Ja.
En dan moest je je helemaal voorstellen wat voor kleren je aan had. En waar je was. En hoe je je voelde. En op die manier gaan dansen. En dat is zo leuk. Automatisch ga je dan lachen en komt dat gedeelte weer naar voren. Je hebt ook zo'n uitspraak en daarin wordt gezegd: we stoppen niet met spelen omdat we oud worden, maar we worden oud omdat we stoppen met spelen. En ik denk echt dat dat waar is.
Ja. Ja, die is heel mooi. En er is ook niks mis met oud worden, denk ik. Maar als je ook het spelen kunt omarmen,
Dan is het wel leuker oud worden.
Dan is het veel leuker oud worden, denk ik wel. Ja.
We hebben nu een tijdje over mindfulness zitten praten. Maar we kunnen het natuurlijk bijna niet concreter maken dan wat we nu hebben gedaan. En daarom heb ik je gevraagd een hele basic mindfulness oefening mee te nemen. Om eens te demonstreren hoe zo'n oefening er nou uit zou kunnen zien.
Ja.
Mocht je nu in de gelegenheid zijn om mee te kunnen doen met deze oefening, dan nodig ik je uit om een glas te pakken met daarin iets van drinken. En als je niet in de gelegenheid bent om aan de mindfulness oefening mee te doen, omdat je bijvoorbeeld aan het autorijden bent of aan het wandelen, dan kan je de oefening natuurlijk altijd later nog doen. Als je al een beetje bekend bent met mindfulness, dan komt deze oefening je waarschijnlijk wel bekend voor. Tim, ik geef het woord aan jou.
Ja, ik ga even een oefening doen met een glas. Of als je een glas bij je hebt bijvoorbeeld, of een kop of wat dan ook, of een waterflesje. Dan mag je die even oppakken en in je handen houden. En dan mag je eens even opmerken hoe dat glas er nou uitziet. Misschien als je goed kijkt namelijk, dan zie je dingen die je eerder niet hebt opgemerkt. Misschien een klein scheurtje erin of een vlekje. Misschien zie je wel een bepaalde glinstering die je eerder niet hebt gezien. Dus kijk eens even heel nauwkeurig wat je allemaal op kunt merken aan dit glas. En dan mag je even je ogen sluiten en dan mag je voelen. En dus terwijl je het glas of de beker, wat dan ook in je handen hebt, voel eens even aan het glas. Of je misschien bepaalde ribbels opmerkt die je nooit eerder hebt gezien. Of die je misschien wel gezien hebt, maar nog nooit gevoeld hebt. En als je een randje voelt, hoe voelt dat randje dan precies? Is het heel scherp of is het misschien wat bol? En kijk gewoon eens, voel eens heel goed wat je allemaal opmerkt aan het glas. En als je af en toe gedachten hebt van wat een rare oefening, nou, dan merk je die gedachte even op. Maar daarna probeer je je focus weer helemaal te verleggen naar het voelen. Nou, dan mag je vervolgens even de bovenkant van het glas, dus de opening, mag je aan je oor houden. En eens luisteren. Kun je wat horen? En wat hoor je dan precies? En ook dan raak je misschien af en toe afgeleid door andere geluiden om je heen. Dat is goed, maar dan ga je daarna weer vriendelijk terug met je aandacht naar het luisteren naar het glas. Nou, en dan zoals de boeddhisten altijd zeggen, als ik thee drink, dan drink ik thee. Dus je mag nu eens, als je wat in je glas hebt zitten, mag je het aan je mond zetten. En als het lukt met je ogen dicht, dan kun je wat beter concentreren op de smaak. En dan neem je gewoon een klein slokje van je water of thee of wat je dan ook hebt. En dan kijken ze, voelen ze even hoe dat je mond binnenkomt. Misschien wat je proeft. Misschien proef je het verschillend bovenop je tong of langs je tong. En dan heel bewust slik je het door. Nou, dan mag je je glas even wegzetten weer. En dan kijk eens even of je dezezelfde aandacht kunt hebben voor wat er zich op dit moment in je lichaam afspeelt. En ga maar eens even naar je bovenlichaam toe. En dan merk eens op of je daar ergens iets voelt. Het meest opvallende gevoel in je bovenlichaam. En ga daar eens even naartoe en onderzoek eens wat zich daar allemaal afspeelt. Vrij objectief. Neutraal, zonder daar allemaal gedachten bij te hebben of oordelen over te hebben. Misschien merk je een prikkeling op, misschien merk je een spanning op. Misschien merk je ook wel dat het verandert. En zo onderzoek je wat er allemaal zich afspeelt daar. Als je ogen dicht zijn, mag je ze weer openmaken. En dan zijn we weer terug waar we waren vooraf aan de oefening.
Bijzonder.
Heb je iets opgemerkt wat je niet eerder opmerkte? Of wat viel je op?
De temperatuur van het glas, dat ik vasthoud.
Ja.
Koud. En heel glad. En toen ik keek, zag ik bepaalde scheurtjes inderdaad, die ik anders nooit zou hebben opgemerkt. Mm-hmm. En het water proefde ineens best wel een beetje bitter.
Oké.
Water drink je toch best gedachteloos.
Ja.
Tenminste, ik.
Ja.
Ik voor mezelf spreken.
Ja. Ja.
En als je er dan zo de aandacht op legt, dan merk je eigenschappen op die je eerder nooit zou zijn opgevallen.
Ja.
En dat koppelen met een ervaring in je lichaam, wat het meest naar voren komt, is ook bijzonder. Daarmee isoleer je het eigenlijk, dat gevoel, en onderzoek je dat op een hele open manier.
Ja.
Dus door zo'n korte oefening toch weer even in zo'n totaal andere staat zijn.
Ja.
Dus, ja, het verbaast me toch weer hoe dat kan. En ik hoop dat, dat mensen die dit thuis hebben gedaan of ergens anders, luisteraars, het ook zo hebben beleefd.
Ja.
En hoe komt het dat je voor deze oefening hebt gekozen als voorbeeld van mindfulness?
Ja,
Wat zit hierin aan elementen?
Nou, ik zou eigenlijk een vraag willen stellen. Ook gewoon een open vraag. Van hoe zou het zijn als je deze manier van ervaren, van alle zintuigen die we langsliepen eigenlijk, hoe zou het zijn als je die zou gebruiken als je in contact bent met iemand? Iemand waar je ook al 100 keer mee aan een tafel hebt gezeten of zo.
Dat is waanzinnig, want dan ontdek je iedere keer weer nieuwe dingen.
Nou ja, je kijkt weer met open ogen wat er allemaal is. En je kijkt voorbij aan alle associaties die je al had met iemand. Of de verhalen die je al had gemaakt van dit is hoe het is. Maar als je echt goed gaat kijken en luisteren en voelen en proeven, dan kun je zoveel meer ervaren. Dus niet alleen bij een glas thee, maar ook in een gesprek met iemand. Of
wandeling in de natuur.
Ja.
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 Een concert van je lievelingsband.
Ja.
Dus je kunt je ervaring eigenlijk verbreden daarmee.
Exact.
En nou ja, je noemde net al zelf kunnen doen. Dan wil ik eigenlijk meteen een bruggetje maken naar, ja, hoe we zouden kunnen beginnen met mindfulness wat meer toepassen in ons leven.
Mm-hmm.
Heb je daar ideeën over?
Ja, verschillende manieren. Kijk, ik raad eigenlijk iedereen aan die er interesse in heeft van doe eens zo'n 8-weekse mindfulness cursus.
Ja. Waar moet je dan zijn? Hoe,
ja, als je googelt, dan stikt het van de cursussen.
Ja.
Dus die vind je altijd wel. En meestal heet dat een 8-weekse MBSR-cursus. Mindfulness-based stress reduction. Dus dat is wel een beetje toegespitst op mensen die stresservaring. Nou, vele van ons hebben dat.
Ja. En zelfs nooit kan geen kwaad.
Nee, precies. En zelfs als je dat niet te vaak hebt. Ik bedoel, je hoeft geen burn-out te hebben om dat te gaan doen. Dus ook als je interesse hebt om wat meer over mindfulness te leren, dan is dat gewoon een hele goede methode. Mm-hmm. Omdat je dan krijg je gewoon een docent. Er zijn natuurlijk ook allerlei apps waarmee je bijvoorbeeld meditatieoefeningen kunt doen.
Ja, kort of lang. Ja. Ik ben zelf ook wel fan op zich van die.
Ja.
Dus ik gebruik er zelf ook eentje. En je hebt het altijd bij de hand.
Ja.
Dat is het fijne ervan.
Precies. En er zijn zelfs apps die hebben bijvoorbeeld niet alleen maar oefeningen om te gaan zitten op je matje of op je stoel om te gaan mediteren. Maar ook, ik sta nu in de bus. En dan klik je hem aan en dan kun je met je oortjes in, kun je een oefening in de bus doen, bij wijze van spreken. Zonder dat iemand in de gaten heeft. Dus dat vind ik wel hele leuke manieren om er wat kennis mee te maken. Dus doe dat ook vooral. Je hebt geen 8-weekse cursus nodig om zo'n app te gebruiken en er wat mee te gaan doen. Wat vaak wel helpt, is toch wel een leraar die je daar een beetje mee kan nemen. Want ik merk ook wel op dat mensen die alleen maar de apps gebruiken, dat die af en toe nog wel misverstanden hebben over.
Ja.
Mindfulness, wat het precies is.
En van wat diepgang missen ook in de uitleg van wat mindfulness is. Ja. En wat het met je kan doen.
Ja.
In plaats van alleen maar een quick fix.
Ja.
Dan geeft het ook wat meer betekenis.
Mm-hmm. En verder, ja. Ik vind zelf wel een leuke oefening om daar eens mee te proberen. Die ik zelf een beetje grappend van de week de 3-seconden meditatie noemde. Want er is namelijk een 3-minuten meditatie die je krijgt aangeleerd in die 8-weekse cursus.
Ja, klopt.
Die is al heel fijn.
Die gebruik ik best
wel vaak.
Ja, ja.
Nou, dan ga je misschien even op het toilet zitten of zo en dan 3 minuten mediteren. Of hoe pas jij hem toe?
Toilet, nee.
Nee? Oh.
Nee, meestal 's ochtends en beetje rond lunchtijd en 's avonds.
Ja.
Maar meestal in de ochtend eventjes. En het liefst wat langer. Maar die 3 minuten, die kan altijd.
Ja. En dat is een hele mooie meditatie.
3 minuten aanpauze. Ja.
Precies, 3 minuten aanpauze heet je vaak ook, ja.
Maar jij hebt een 3 seconden.
Een 3 seconden, ja, die heb ik niet zelf bedacht hoor. Maar ik kwam te ergens tegen en toen dacht ik, oh, dan moet dat de 3 seconden meditatie. Dat bekt gewoon lekker, net als die 3 minuten meditatie. Die als ik hem doe, soms 2 minuten duurt en soms 8 minuten duurt, weet je wel. Dus het komt niet zo nauw. Ja, waarbij je gewoon alleen maar heel even stilstaat bij wat je dan ook aan het doen bent op dat moment. En even met je aandacht naar binnen gaat. En om met je aandacht naar binnen te gaan, bedoel ik eigenlijk even met je aandacht je lijf in. En dat gaat heel goed door je ademhaling te volgen. Dus als je je ademhaling al van je neus naar je longen trekt en je ziet die adem eigenlijk als een soort van pijltje om, hè, of een richting om ook je aandacht mee te bewegen, dan kun je in 1 ademhaling al bewust worden van wat er in je lichaam gebeurt. Dus je bent wat aan het doen en ik zou gewoon misschien elke uur even een wekkertje aanzetten. Die zegt je, doe hem nu eventjes. En dan, waar je ook bent, je zit achter de computer of je loopt net. Je gaat even stilzitten, even stilstaan. Even ademen, gewoon even uitademen. En dan neem je 1 teug van je ademhaling. En dan blaas je weer uit. En that's it.
Ja.
En wat je tegelijkertijd doet dus met die ademhaling, is met je aandacht je lijf ingaan. En weer je lijf uit als de ademhaling naar buiten gaat.
Dus je volgt eigenlijk de tocht van die ademhaling door je lichaam.
Ja. Laten we zeggen van je neus tot aan je onderbuik. En dan ben je even, je merkt misschien meteen al op dat je daarmee een soort rustmomentje hebt.
Ja.
En even weer gewoon hier bent en een soort kalmte vindt. En misschien tegelijkertijd ook al wel iets opmerkte in je lichaam toen je deed.
Ja, ik was zelf echt bezig met die ademhaling.
Mm-hmm.
Maar wat je ook merkt is dat je automatisch gaat van je aandacht op de omgeving naar je aandacht in je lijf.
Mm.
Dus die verschuiving daarvan
kan
je dus al in een paar seconden bewerkstelligen.
Ja.
En als je dat een paar keer per dag doet, dan is dat eigenlijk ook al een training.
Ja.
Mooi.
Dus die vind ik heel leuk. En die heb ik pas ontdekt. En toen dacht ik van, oh ja, daar moeten we wat mee. Dus die ga ik misschien ook in een onderzoek toepassen binnenkort.
Leuk.
Ja.
Ja, we gaan richting de afsluiting van deze aflevering. Maar niet voordat ik je nog 1 vraag wil stellen. En die is eigenlijk van onze stagiaire, Saravitia. Okay. Ik vond het eigenlijk wel een hele leuke vraag. Dus, en ik denk dat het het leukste is als je gewoon met ja of nee antwoordt.
Okay.
En dan later nog even toelicht waarom je ja of nee antwoordt. Haar vraag was, vindt Tim dat iedereen op deze aardbol zou moeten mediteren?
Nee.
Nee?
Nee.
Nou, waarom niet?
Nou ja, het is, ja, ik weet het niet. Het is ergens ook gewoon een hobby. En niet elke hobby is voor iedereen. Je kunt met meditatie wel meer connectie vinden met anderen. Met de wereld. En daardoor meer om de wereld moet geven. Dus het heeft wel een soort van... Het zou heel mooi zijn als we daar allemaal zouden zijn. Of ja, naartoe zouden willen. Maar tegelijkertijd moet je het ook vooral... Het werkt ook gewoon niet als je er geen zin in hebt.
Nee.
Misschien eventjes.
Ja. Maar niet voor lang.
Ik gun het iedereen om daar een keer mee in aanraking te komen en te kijken of dat iets voor ze is.
Ik hoop dat deze aflevering over mindfulness daaraan bij gaat dragen. Dankjewel.
Ik ben benieuwd. Ja, heel graag gedaan.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.